Rob, ik mag dus niet klagen en mopperen. Mag niet mopperen.
Ik maar, voel hem naar aankomen. Ja,
maar ik heb wel echt de zin om een beetje te klagen over nou, mijn gebrek aan slaap. Ik heb natuurlijk inmiddels een bijna 7 weken oude baby. En het gaat supergoed. En we zijn ook ervaren. En ik weet ook hoe het gaat. En ik weet ook dat het uiteindelijk een keertje ophoudt. Dat die nachtvoedingen eruit gaan. Maar toch zit ik nu op het punt dat ik een beetje wil gaan klagen. Zo van, oh, ben ik toch moe. Ik heb zin in vakantie. Kan je dat nog herinneren? Dat jij dat had met Mia? Dat je die nachten hebt om
nou,
te voeden?
Nou, enorm. Ja. En ik heb me de afgelopen weken zijn gewoon sowieso heel zwaar geweest vanwege de hitte.
Ja, ja.
En hoe ouder je bent, hoe beter je dat begrijpt. Nou, Mia die begrijpt er al helemaal niks van, zeg maar. Dus ik heb wel ja. ook een nachtige dag van nou, succes Luc en Simone ja, met maar, kleine Hielke.
Ja, maar echt, maar die een baby ligt alleen maar. Dat is echt de hele dag alleen maar liggen tegen je aan en zo plakkerig. Echt, denk ja. Je denkt, je gunt hem gewoon even gewoon lekker vrij los te kunnen ja. lopen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar echt gewoon, ik zat echt de afgelopen nacht ook weer, dan zit je een fles te geven, 4:15. En ik zat echt zo, zelf in. En toen hoorde ik Simone van het bed zeggen, je slaapt. Oh, en dan moest ik weer wakker worden. Nou goed, de podcast gaat weer beginnen met de zomervakantie. Voor de deur verandert er weer een hele hoop voor de televisie. En vooral bij de talkshows gaat er misschien wel wat verschuiven. Leuk, interessant. We gaan het ook hebben over de tegenvallende Netflix-producties van Harry en Meghan. Muzikale Nepo-babies, een van de favoriete onderwerpen van Rob. En ja, mijn ultieme reality guilty pleasure is weer begonnen. En ik ga toch even de loftrompet daarover opsteken straks. Mijn naam is Lucie Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD-podcast. Ja, laten we meteen beginnen met een van jouw favoriete onderwerpen, Rob. Tenminste, dat idee heb ik altijd, dat je daar bovengemiddeld in geïnteresseerd bent. Sam van Dijk, Luca Borsato, Willeke Alberti is er ook een. Nepo-babies. Leg even uit, wat is het eigenlijk ook weer? Nepo-baby?
Ja, Nepo-baby is iemand die zijn faam te danken heeft eigenlijk aan de faam van zijn ouders of van een bekende ouder. Dus ja, je ouders zitten in het vak en die kunnen als kruiwagen dienen. En dan komen de kinderen erachteraan en op een gegeven moment denkt het publiek van waar kennen we jou eigenlijk van en wat kun je nou helemaal?
Ja.
En ik vind het een fascinerend fenomeen, omdat het ook ja, echt grote namen wel heeft opgeleverd. Nou, internationaal is Julio Iglesias, of Enrique Iglesias natuurlijk een mooi voorbeeld. In Nederland, ja, Willeke Alberti.
Martijn Krabbe.
Nou ja, precies, Martijn Krabbe. Noah Vahlen gaat ook gewoon echt in de voetsporen van haar moeder treden. Waarbij je niet hoeft af te vragen of jij kan ze nou echt wat, want nou, dat heeft ze echt al wel laten zien.
Talent blijkt ook genetisch te zijn. Dus.
Precies. En toch ga je je afvragen, hadden ze hetzelfde bereikt als ze niet die kruiwagen hadden gehad?
Ja.
En zijn er voor die ene Noah die het redt omdat ze de kruiwagen plus het talent heeft, niet misschien wel 10 Noah's die wel het talent hebben en niet de kruiwagen en het om die simpele reden gewoon niet redden in de televisiewereld?
Ja, ik denk de vraag stellen is hem ook beantwoorden, want dat is natuurlijk zo. Want ja, ja, als je eenmaal die kruiwagen hebt en je maakt er gebruik van, dan sta je al met 10-0 voor natuurlijk, want je hebt alle ingangen. Je weet precies bij wie je moet zijn, wie je aan moet spreken. Je kent soms ja. mensen misschien zelfs al wel. En dat scheelt natuurlijk al een hele hoop in het begin van je carrière.
Ja,
dat
al,
kan niet anders.
Al hebben we natuurlijk Sam van Dijk met zijn vader Xander de Buissonnier bij Op 1 gezien.
Ja.
En volgens Sam is het toch ook wel heel erg moeilijk om het kind van bekende ouders te zijn dat
ja.
wil doorbreken.
Ja, dat is juist een soort belemmering. Maar hij heeft dus een versie gemaakt van de hit van zijn vader, Hou Me Vast. En niemand weet waarom de sterren vallen.
Klinkt goed, man. Vet. En niemand weet waarom de dood ons volgt. Jou je bij me is de reden dat ik lach. Jou je bij me is de reden dat ik niet slaap in de nacht. Je handen zijn zo zacht en je stem die is zo fijn. Ik wil gewoon voor altijd bij je zijn. Hou me vast. Leg mijn hoofd op je schouder.
Hij heeft hier dus gewoon Chirac ook nog voor gevonden. Hè?
Ja, ja.
Dus niet alleen van, oh, nummer van mijn vader. Nu ga ik eens kijken of ik op een oude pan en een sjoelbak hier een mooi nummer van kan maken. Maar hij heeft gewoon een van de beste producers van Nederland ook weer aan zich weten binden. Ja, rara, waarom zou dat toch weer zijn?
Ja, maar toch is het dan opmerkelijk, vond jij ook, dat hij wel de hele tijd zegt dat hij dus geen gebruik maakt ja. van de kruiwagen van zijn vader.
Ja, wil maken.
Wil maken. Maar ja. hij heeft een liedje opgenomen van zijn vader en hij zit hele tijd met zijn vader in tv-programma's. Dus dan is die kruiwagen, daar is hij echt letterlijk in gaan zitten.
Ja, klopt. Ja, dat is een zelfrijdende kruiwagen. Die ja. stopt niet meer. Nee.
Ja, precies. Maar goed, ik had het ook gedaan, denk ik. Toch? Ja.
Nou, ja, alleen dan ga je niet zeggen van, ik wil er geen gebruik van maken.
Nee.
En dan ga je ook niet zeggen, het is zo moeilijk, het is zo moeilijk. Nee, het is helemaal niet
maar
moeilijk.
Heeft hij niet ook een beetje gelijk dat het misschien toch ook wel een belemmering voor hem is? Omdat hij dus toch, hij moet dus toch... Heel veel mensen hebben dan toch het idee van, ja, maar jij zit daar omdat jouw vader nou eenmaal zo mooi kan zingen en een leuk liedje heeft geschreven.
Ja, maar als je wat kunt, dan ga je gewoon laten zien dat je echt wat kan. En dan stopt het vanzelf wel. Ik bedoel, nou ja, de Nepo-babies die we net hebben genoemd, die zijn daar allemaal eigenlijk al wel doorheen gebroken. Ja. Alleen, ja, we zaten bij op één te kijken naar een jongen waarvan ik dacht van, ja, oké, als hij die kruiwagen niet had gehad, dan hadden dat Hou Me Vast 3 streams op Spotify gehad. En die waren dan alle 3 van zijn onbekende moeder.
Ja, ja. Dat is waar. Wat interessant is dat je dus... je hebt dus Nepo-babies. Dat zijn dan de zoons en dochters van bekende mensen. Maar je hebt ook Nepo-tantes. En dat heeft Julian Vale. Dat is dus weer de broer van Noah Vale. En dus ook de zoon van Linde de Mol.
Ook een heel klein beetje Nepo-baby. Klein... Want die is natuurlijk ook een beetje op het netwerk van zijn moeder aan het doorbreken
maar
in muziek.
Maar die schijnt dus wel heel, heel goed te zijn, geloof ik, hè, in de muziek, meen ik.
Ja, die heeft dus, dat vind ik wel interessant, die heeft zijn achternaam laten vallen.
Vale bedoel je?
Ja.
Vallen, hè? Huh?
Ja, laten falen. Ja.
Ingewikkeld. Ja, nee, ja precies. Ja, heeft hij dus niet de mol gebruikt, bedoel je?
Nou, de mol was hij nooit.
Ja.
Vale was hij. Maar ja, als iemand de naam Vale ziet, dat is ook weer zo specifiek. Dan denk je, dat zal wel een kind van Linda de Mol zijn.
Ja.
Maar hij is nu gewoon Julian.
Dus die wil eigenlijk nog minder gebruik maken van zijn positie. Zou je kunnen zeggen.
Zoiets inderdaad. Ja, en hij werkt dan onder andere weer met de zoon van Joop van de Ende. En in Amerika heeft hij al met best wel wat grote namen kunnen werken. En ja, hij is dus nu gewoon Julian. En wat dat betreft... Als je dan zegt van nou, ik wil geen Nepo-baby zijn. Nou, Julian, die neemt dat wel heel serieus.
Ja, en Julian heeft ook een vriendin. Die heet Chelsea Wijmar. En zo komen we aan bij de Nepo-tante. Want de Nepo-tante is...
Irene Moors.
Ja. Want wat doet zij voor die Chelsea Wijmar?
Nee, dat viel me ineens op Instagram. Die Chelsea, dat is een modelletje. Die heeft ooit in Holland's Next Topmodel gezeten, onder andere. En zij heeft nu net een brillenlijn gelanceerd.
Ja.
Die moet gepromoot worden. En ineens zie ik dan Irene Moors voorbij komen met een stomme bril op. Die haar gewoon helemaal niet past. En toen dacht ik van, arme Irene Moors. Je hebt eerst je die pruik op laten zetten om... In Five Live. Angela de Jong belachelijk te maken. Eigenlijk omdat Linda de Mol dat natuurlijk wilde. Dus nou ja, blijkbaar is het u zegt wij draaien. En nu gaat ze dus zelfs de brillen van de schoondochter van Linda de Mol promoten. Om, ja, voelt het dan voor mij een wit voetje te halen bij de familie de Mol.
Maar omdat er misschien al later wel een tv-programma in het verschiet ligt, zou je denken.
Ja, nee, je ziet wel, het op het moment dat Linda de Mol projectjes gaat doen, dan wordt Irene Moors wel steeds vaker gebeld, zoals Lies Visgedijk natuurlijk ook onder speed dial zit. Dus misschien werkt het in dat opzicht wel.
Ja, het werkt dus voor Chelsea Wijmar, maar ook voor de Nepo-tante zelf, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus bij deze inderdaad het nieuwe fenomeen, de Nepo-tante geadopteerd. Dan, maar goed. Ja.
Geadopteerde Nepo-tante. Oké, we gaan naar de wat kortere nieuwtjes. Laten we even beginnen met Jan Versteeg. Er is iets namelijk aan de hand met Jan. Lingo gaat stoppen en het lijkt er bijna op dat ook zijn carrière in een soort sluimerende versie is geraakt. We zien hem eigenlijk bijna nooit meer op televisie. Denk je dat het einde verhaal is voor Lingo?
Nou ja, het wordt heel lastig omdat SBS6 natuurlijk nu ook gaat inzetten op de nieuwe spelshow van John de Mol, Letrix. Eigenlijk een Lingo concurrent is. Ja, je gaat niet met je eigen format concurreren. Dus en voor Letrix is hij overgeslagen. Dat gaan Diantha Brooks en Patrick Martens doen. Wat dat betreft, het is gewoon een steeds moeilijker verhaal. Talpa heeft echt heel veel met Jan geprobeerd. Natuurlijk begonnen met Zes Inside. Nou, dan onder andere Lingo. Ja, en uiteindelijk het ene na het ander blijkt dan toch niet te werken. En het enige dat hij op dit moment heeft staan is Klein maar Fijn. Met die modelbouwers, weet je wel.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vind dat een leuk programma. Ik ga ook niet zeggen, nou best een aardig programma. Nee, vind ik gewoon een leuk programma. Maar één programma in zo'n dik contract is wel karig.
Ja, en ook omdat ze dan natuurlijk gaan kijken, ja, is dat een leuk programma door Jan Versteeg? Of is het een leuk programma omdat het format gewoon goed in elkaar zit?
Ja.
En kunnen zou Irene Moors dat ook kunnen?
Heel goede vraag. Ja. Nou, Irene Moors, die is wel punt aan het scoren natuurlijk.
Ja, voilà.
nog één keer Prolaria van een schoonkind promoten. En ze mag inderdaad Klein maar Fijn overnemen.
Je mag aan de bak. Maar ik vind het wel jammer. Jan Versteeg hebben we bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar bij SBS, of hoe lang zit hij daar, misschien we hebben hem ook niet buiten gezien. Hè? En dan bedoel ik met een programma gewoon dat hij op reportage gaat. Of ergens naartoe, wat hij vroeger bij BNN ook wel eens deed. Maar ja, daar vind ik hem toch ook altijd wel sterk.
Ja.
En alleen maar in de studio is wel beperkt. En dan, ik heb het idee dat ik hem afgelopen 2 jaar alleen maar Lingo heb zien doen. En dat stond toch wel jammer voor je carrière, denk ik. Want dat zag er veelbelovend uit. En nu zit er toch een soort remmetje op.
Maar had hij dan het wandelprogramma moeten doen?
Nou, misschien wel. Ik vind sowieso dat wandelprogramma, dat gaat nu Jamie Trinity doen. Ik vind het echt absurd dat al die mensen bij SBS dat hebben afgeslagen. Dan denk ik echt, jullie hebben toch wel ambitie. Er komt een primetime programma. En tuurlijk.
Maar competitie rond wandelen.
Ja.
Als er iets niet competitief is, dan is het wandelen. Want als je een beetje je best gaat doen, dan wordt het snel wandelen of rennen.
Ja,
dus
nee.
Het hele idee van competitie klopt niet met wandelen.
Tuurlijk. Maar wij hebben het programma nog niet gezien. En ik kan me voorstellen dat als die mensen van SBS bij een presentator komen, die leggen dat format uit en je denkt, potverdorie, ik heb nu helemaal niks. Dit is primetime. Is het dagelijks of wekelijks? Of in ieder geval, groots opgezet programma.
Ja.
Dan ga je daar toch voor. En ik vind het zo raar dat niemand bij SBS heeft gezegd van, nou, ik wil dat wel doen. Niemand heeft de vinger opgestoken. En toen moesten ze naar RTL, naar Jamie Trinity gaan. En Jamie heeft gezegd, ik heb hem hier niet over gesproken trouwens, maar die heeft gezegd, natuurlijk ga ik dat doen. Ja, dat begrijp ik heel goed. En als het flopt, dan flopt het. Dan heb je het toch geprobeerd. En dan heb jij weer nieuwe ervaring opgedaan. Heb je nieuwe kansen gepakt. Je hebt laten zien dat je misschien wel iets kan. Ja, ik snap daar helemaal niks van. Je kan toch gewoon een keer iets proberen. Wees toch niet zo bang allemaal voor een flop.
Ja, nou ja, amen.
Ja.
En of mensen zijn te comfortabel met nee zeggen tegen dingen bij SBS6. Of ze hebben de hoop zodanig opgegeven dat ze daar aan denken van, nou ja, dit maakt ook niet meer uit.
Nee, maar iedereen wacht dan gewoon op The Voice of Holland. Zo van, hier is The Voice of Holland. Dat gaan we, misschien niet eruit. Ja. Maar op een succesvol format waarvan je zeker weet dat het scoort. Ja, dat wil iedereen wel presenteren. Ja. Dat is logisch natuurlijk. Maar ja, het is ook risico's nemen als je presenteert. Ik vind het een mooie, goede, slimme en dappere beslissing van Jamie Trinity dat hij dat heeft gedaan. En ik gun hem een groot succes. Het zou mooi zijn voor hem.
Zo is het.
Jeetje, wat een statement ineens. Komt dit nou vandaan?
Overigens, wat is ook, nou, ik wil toch nog heel even op Jan Versteeg terugkomen.
Ja.
Want die kwijnt weg op televisie. Mm. Maar hij is als mens en als presentator denk ik eigenlijk alleen maar leuker geworden. Want hij heeft een eetpodcast.
Ja, met Ramon van Koeien.
Ja, en daar is echt niks mis mee.
Nee, dat is lachen altijd. Ik kijk dat altijd die stukjes op Instagram die
precies,
ze dan plaatsen.
Ja,
dat is altijd heel grappig, ja. Ja, maar ja, misschien zouden die twee dan, want ik ben ook altijd fan van Ramon van Koeien op de radio. Maar ja, dat is bij SBS is natuurlijk geen optie. Dat is te experimenteel, denk ik. Maar goed, hij heeft in ieder geval
Marcel Gijs ook een kans.
Ja, dat is waar. Ja.
En misschien, hoe duur kan Ramon van Koeien zijn?
Ja, misschien gaan ze wel heel experimentele programma's maken. Gaan ze het vol erop? Ja, wie weet. Goed. Maxima die heeft dus aangegeven dat zij heel graag winkelt bij De Zeeman. Geloof je dat?
Niet echt.
Ja,
maar mooi verhaal.
Ja, leuk verhaal. Ze komt daar dus voor sokken en t-shirts. Toen heeft ze ook nog te horen gekregen dat het heel ingewikkeld is om strikken en glitter te recyclen. En toen heeft ze gezegd dat ze nooit meer een strik ging kopen. Dat vind ik ook heel
rigoureuze
beslissing. Ja. Annemarie de Kunnen moeten we daar echt even over bellen. Want die weet precies hoe dat nou zit met Maxima en kleding.
Hey, hoi.
Hey Annemarie, met Luc en met Rob.
Hoi.
Hoi.
Die zit live in de podcast.
Oh, wat gezellig.
Gezellig, hè? Hey, luister eens. Geloof jij dat Maxima graag bij De Zeeman koopt?
Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Ja, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, want weet je, ze heeft zulke mooie kleding altijd aan en dan ga je een zeeman onderbroek dragen daarbij. Dat geloof ik niet.
Nee.
Nee.
Nee, nee, want anders zou je dat toch ook wel eens hebben gezien, toch? Dat ze iets van zeeman aan had.
Dat de rok opwaait en dat je dan denkt, zo.
Ja, of dat er zo'n sportsok onder de pump zit of zo.
Ja, dat zou wel grappig zijn als we dat een keer zouden zien. Maar dat klopt niet. Misschien de BH, dat kan wel. Oh, nee,
ja.
Je weet niet.
Ja. Zou jij wegkomen als jij iets van zeeman aan hebt bij een staatsbezoek bijvoorbeeld? Want je hebt daar wel eens over losgelaten, hè, hoe dat precies zit.
Ja, klopt. Ja. Nou, toen ik studeerde, toen liep ik stage bij Blauw Bloed, bij dat programma. En toen was ik cameo'er en toen volgde ik ook het koningspaar op de voet en zo. En toen had ik een keer een rokje aan. Want dat doe je dan. Dan doe je toch wel een net rokje aan in plaats van een spijkerbroek. Maar was een beetje een halve gaar rokje. Met een beetje lelijke panty en lelijke schoenen. Maar goed, ik had niet zoveel geld. Dus ik dacht, ik ga gewoon dat aandoen. En toen zag ik de koningin zo naar me kijken. Zo van boven naar beneden. En weer van beneden naar boven. En toen dacht ik, oh, wat erg. En ik heb gehoord dat ze dat toen ook wel vaker bij mensen deed. Dan kijkt ze echt zo naar je schoenen. Zo van, je hebt lelijke sneakers aan. Dat gevoel gaf ze dan echt wel aan mensen. En toen ze die dacht ik, nou, ik moet toch wel even iets anders gaan kleden volgens mij. Want het is niet echt gepast.
En dit verhaal heb jij verteld aan een verslaggever van Vrouw. Hè, het magazine van de Telegraaf. Nou, dat hebben ze netjes opgetekend. En jij hebt het vermoeden dat Maxima dat heeft gelezen.
Nou, ik was bij het staatsbezoek vorige week in België. En dan heb je altijd zo'n moment dat je koningspaar de hand kan schudden. Dus dat deed ik nu ook. En toen daarna zei de koningin tegen mij, mooie kleur heeft u aan. Ik was verbaasd, want dat is iets wat ze eigenlijk nooit doet. Het was ook een hele mooie kleur, een mooi pak, dus ze heeft gewoon gelijk. Maar, maar ik dacht later, oh, is het misschien een soort goedmakertje of zo, omdat ik dat over haar heb gezegd, omdat zij misschien daar ook van schrok. Van, oh, heb ik dat gedaan? Was ik me helemaal niet bewust van. Dus je weet het niet, en misschien fantaseer ik er helemaal lekker op los en was het gewoon een leuke opmerking. Maar, nou ja, maar, het zou kunnen.
Maar aan de andere kant, Annemarie, zij heeft toch ook alle recht om iets te vinden van jouw kleding, want jij vindt ook de hele dag iets van haar kleding. Daar praten we heel vaak over.
Ja, klopt. Ja, ik probeer er wel een beetje weg van te blijven van de kleding. Want het is soms een beetje oppervlakkig natuurlijk. Hè. Maar het is leuk en ze kleedt zich altijd mooi. En dan mag dat ook wel benoemd worden. Maar zeker, zij mag ook iets van mijn kleding vinden. En ze had ook gewoon gelijk. Hè, want mijn rokje was ook, als ik nu aan terugdenk, was niet best. Het was helemaal opgerold en het zag er eigenlijk niet uit.
Opgerold?
Opgewold.
Opgewold?
Ja, maar weet je, het was van wol, dus het was helemaal pluizig geworden.
Oh jee. Ja, dan snap jongen, ik het jullie... al. Ja.
Het zijn echt twee mannen daar, zo bij jullie.
Onze modetermen, wij leren zoveel bij. Nou,
ik vind het trouwens helemaal geen gekke theorie.
Nee, dat is het gelezen.
Willem-Alexander, die had gezegd dat zijn favoriete club Ajax is, die ging toen ineens in Rotterdam ook zeggen, ja, jullie hebben ook wel een leuke club hoor. Dus ja, dan zou het niet zo gek zijn dat Maxima ook inderdaad, als ze eerst iets heeft gezegd en dat terugkrijgt, nu om de balance te brengen, zegt van wat een leuke kleur heb je aan. Overigens, leuke kleur is natuurlijk wel, je kunt je afvragen wat er dan niet gezegd wordt. Vond ze alleen de kleur mooi? Of dacht ze, wat een afschuwelijk lelijke outfit. Maar ik ben gebriefd om wat te zeggen. Dus ik ga zeggen dat het... had ze ook kunnen zeggen, wat zijn de naden netjes gestikt? Of was het echt een compliment?
Ja, ze had ook gewoon kunnen zeggen, in het algemeen, mooi pak heeft u aan. Maar het was inderdaad mooie kleur.
Maar de kleur is ook niet iets wat, een kleur is nou eenmaal gewoon wat het is. Dan kan je ook zeggen tegen een boom, god, wat een mooie kleur groen heeft die boom. Ja. Ik bedoel, dat is niet een kwaliteit.
Maar jongens, jullie hebben niet gezien welk pak ik aan had.
Was,
hè?
Wel? Dus was dat roze
heel
pak?
Mooi roze. Ja, ja, dat dus gezien dat online. Is ook een hele mooie kleur.
Dat was een hele mooie kleur.
Maar het was ook een mooie stof. En het was mooi, het viel mooi op je lijf. Het stond je goed,
Dus
dat ze dan één ding eruit kiest. Ik denk dat er nu iemand aan het meetikken is. En dat hij zegt, Koninklijke Hoogheid. We moeten het nog een keer proberen. Dus de volgende keer krijg je een uitgebreid compliment van Maxima.
Ja, of juist niet, hè, omdat ik dit nu vertel. Dat kan ook. Ja, ik denk, oh nee, gaat er daar gelijk mee aan de haal. Dan zeg ik er niks meer.
De volgende keer dat jij haar een hand geeft, moet je hier aan denken, aan dit gesprek. En dan ben ik heel benieuwd wat er dan besproken wordt tussen jullie twee. Dankjewel,
ja,
Annemarie.
Jullie ook bedankt.
Nieuwe, hoi.
Doei.
Doeg. Kijk jij Temptation Island?
Ja, niet trouw.
Nee.
Maar ik kijk het wel, ja.
Je hebt een Amerikaanse variant. Dat bestaat sinds een jaartje of vier weer. En dat is mijn favoriete variant van Temptation Island. En 2 weken geleden is de nieuwe seizoen begonnen. Ja, en dat is zo'n fantastisch programma. Dat alles klopt eraan. Je hebt de presentator. Dat is Mark Wahlberg. Dat is een wat oudere vent.
Niet te verwarren met Mark Wahlberg.
Nee, niet met Marky Mark. Maar een andere Mark Wahlberg is dat. En die, dat is de koning van het eiland daar. En die heeft ook lekker altijd zo'n tropisch bloesje aan. En een beetje bloed doorlopen ogen. Dat je denkt van, nou, die wordt lekker flink doorgefeest als de camera niet aanstaat. Maar die is helemaal in charge. En die weet precies de juiste dingen te zeggen tegen die mensen. Om die mensen, de deelnemers, echt te raken. En die zijn precies te raken op daar waar op zich cast zijn. En de casting is ook fantastisch. Want er zit echt voor ieder wat wils in dat programma. En dan heb je dus mensen met een hele wiebelige, onstabiele relatie. Die hele, heel outgoing zijn ze allemaal. Ze zijn ook allemaal wat ouder dan de Nederlandse. Het zijn vaak geen begin twintigers, maar eind twintig, begin dertigers.
Ja,
waardoor er wat meer volwassenheid in zit. Maar ook dan lijkt de druk ook wat groter. Hè? De relaties stellen wat meer voor. Want ja, een 3 maanden relatie is niet zo erg als dat uit elkaar gaat. Maar dit zijn mensen die een 10 jaar relatie hebben. En dat is dan een relatie en dat clasht dan al meteen. En dit keer hebben ze het voor elkaar gekregen om in de eerste aflevering de stellen nog bij elkaar te laten. En dan alle vrijgezellen die erbij komen, samen een feest te laten vieren. Dus die eerste avond is samen. En dan moeten ze wel een beetje contact maken met elkaar al. Ja, en die jaloezie, dat spatten van dat scherm af. En dan komt op een gegeven moment Mark Wahlberg komt dan binnen. En die vraagt aan die mensen van, ja, hoe voel jij je? En jij bent wel een beetje aan het mingelen. En hoe doe jij dat dan? Ja, en hij stelt exact de juiste vragen. Waarna er na letterlijk een half uur totale chaos en drama was. Ja, en dat is wat ik wil bij zo'n programma. Het is echt een fantastische casting. En ik zit daar echt met als tv-maker. En bedoel, wij presenteren een simpel praatprogramma. Maar als tv-maker, die casting en alles. En de cameravoering en de montage is schitterend. De muziek gebruiken. Zo. Het is echt, echt goed gemaakt.
Ik heb dus een stukje van de eerste aflevering gezien. En sowieso heb ik van oude seizoenen wel wat gezien. Want je hebt natuurlijk al eerder gezegd, Rob, je moet dat
moet
gaan kijken.
Ja.
En wat je ook daar ziet is voorbereiding is echt het halve werk. Want al op het moment dat hij de gesprekjes heeft met de stellen, dan is hij zo de juiste vraag aan het stellen.
Ja.
Dat je weet van, nou, dit is geen toeval. Dus je weet, er is een gesprek met een psycholoog die aan het programma verbonden is aan vooraf gegaan. Waar waarschijnlijk al 5 keer in gejankt is, zeg maar.
Ja.
En daar is gewoon meegeschreven. En de presentator die kent de pijnpunten op het moment dat het programma begint. En ja, in alle eerlijkheid, al die relaties zijn echt een soort van toren van Jenga, die al best wel hoog is geworden.
Ja,
en
precies.
Er is een steentje dat je eruit duwt, waardoor die toren in elkaar klettert.
Ja.
En dan is de vraag van, ja, weet je in 2 weken dat steentje te vinden?
Ja,
ja, en je ziet dan toch natuurlijk vaak, en daarom is het stiekem leuk om naar te kijken, dat steentje wel gevonden wordt.
Maar hij noemt dat dan, die Mark, de presentator, noemt dat dan process en progress en growth. Zo noemen ze dat dan. Maar eigenlijk is hij gewoon aan het krabben aan die relatie om dat maar een beetje kapot te krijgen. En dan hoopt hij dat inderdaad omvalt, die Jenga-toren. En dat gebeurt eigenlijk bijna altijd. Ze zullen vast niet alle relaties op de klippen laten slaan, maar er gaat wel een hoop fout. Dat weet je gewoon, dat voel je aan alles.
Ja, je ziet hem ook eigenlijk dan al tijdens die gesprekjes denken van, wat een mooie relatie hebben jullie. Zou het toch vervelend zijn als daar wat mee zou gebeuren?
Terwijl, ja, dat is de hele bedoeling van het programma. Schitterend. Erg prachtig. Nou, een dikke aanrader voor iedereen die het nog niet heeft gezien, het nieuwe seizoen. Maar mocht je nou denken van, ik heb nog helemaal niks gezien van Temptation Island USA, begin dan gewoon fijn bij seizoen 1.
Ja, want staan 4 seizoenen online en het vijfde, daar staan nu
twee of drie afleveringen online.
Als je bij de koffieautomaat al andere mensen erover hoorde praten, hoef je niet zoveel in te halen om mee te kunnen doen.
Zo is dat.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, in deze rubriek beantwoorden we vragen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. En we hebben een vraag binnengekregen van Marit. En die vraag luidt als volgt. Ik pak hem er even bij. Waar is hij? Ja. Krijgt het publiek van bepaalde programma's, zoals The Masked Singer, een zwijgcontract of worden onthullingen apart opgenomen?
Oh, dat vind ik echt een hele goede vraag. Weet je waarom?
Nou?
Omdat ik het niet weet.
Oh.
En ik wil het ook weten.
Ja.
En jij hebt in The Masked Singer gezeten, dus ik hoop dat jij een antwoord voor haar hebt.
Ja, dat is super interessant, want ik vroeg me dat ook af toen ik begon aan The Masked Singer. Hoe doen ze dat? Want het is een hele grote studio. Ik denk dat daar, nou, hoeveel man zullen er zitten? 300 man misschien. Echt een groot
studio.
Dat
zou me niet verbazen. Ja, en dan kun je mensen wel contractjes laten tekenen. Maar als één iemand dat dan lekt. Ja, succes met uitvinden wie er heeft lopen lekken.
Ja, en je hebt natuurlijk ook allemaal bewaking. Je hebt cameramensen, jury, presentatie, maar ook regie. Die uiteindelijk, als dat masker afgaat, allemaal weten wie er in het pak zit. En hoe ze dat dus doen is, ik was na aflevering 3 of 2 uit. En wat wel grappig is, dan ben jij gekozen met je masker nog op. Van, nou, jij moet eruit, helaas. Dan gaat je tegenstander die gaat het podium af en dan gaat het beginnen. Je bent ook een beetje voorbereid hoe dat dan gaat. Hè? Van, nou, stel, jij gaat er straks uit. Dan komt er een camera op je af. Je hoort een heel spannend muziekje. Dan ga jij zo staan met je hoofd en je masker. Dat het publiek je niet ziet. Hè? Die ziet alleen de achterkant van je pak. Dan hoor je dat muziekje. Dan komt de camera steeds dichterbij. Dan gaat op een gegeven moment gaat de cameraman om jou heen cirkelen. En dan ga je beginnen met het afdoen van dat masker. En dat doe je dan heel langzaam in slow motion. Dus je moet echt een beetje, je moet dat een beetje geoefend hebben in je.
Gelukkig is dat masker heel zwaar. Dus ja, dan gaat het ook niet zo hoeps eraf.
Nee, kan alleen maar in slow motion inderdaad. En op een gegeven moment heb je het masker bijna af. En dan wordt er gezegd: stop! En dan valt alles stil. En dan gaat alle publiek de zaal uit.
Iedereen gaat uit?
Ja, iedereen gaat weg. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar dat is natuurlijk helemaal aan het einde van het programma. Hè?
Dus
het publiek heeft alles gezien, maar dan gaan ze weg.
Want
anders heb je inderdaad 300 man die precies weet wie er in het pak zit, week na week na week. En ja, dat is veel te groot risico. Dus ze hebben volgens mij één rijtje publiek overgelaten. Die hebben ze dan dat contractje laten tekenen.
Kijk.
Dat zijn mensen die ze vertrouwen. En de rest moet gewoon ophoepelen.
Wat interessant. Maar nu valt ook wel even iets op zijn plaats. Want er was dus iemand die in het publiek zat en die ervan overtuigd was dat ik in zo'n pak zat.
Ja.
En ik denk dan, ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik het niet ben. Want ja, als iedereen die het niet is zegt dat ze het niet zijn, nou, dan weet je wie het wel is. Zeg maar. Dus ik heb er niet echt op gereageerd. Maar toen was het op televisie. Toen begon hij weer. En toen dacht je, maar je hebt toch al lang gezien dat ik dat masker helemaal niet af heb
gezet.
Ja, maar
dat weten ze dus niet. En dat is echt, dat verbaast me. Want ik vond het dus leuk dat het programma zo echt is. Dat iedereen echt ontzettend zijn best doet om er niet achter te komen. Want ook de regisseur weet dus niet wie er in die pakken zit.
Ja.
En je oefent het van tevoren. Hè? Dan heb je een bivakmuts op. Ben je ook afgeschermd met een masker. Maar dan heb je niet je pak aan. Want dat is een beetje ingewikkeld. Als je die dansjes bijvoorbeeld moet oefenen. En dan komt ook de opnameleider naar je toe. Dat is een persoon die alles regelt. Die komt dan naar je toe. Die ziet ook niet wie je bent. Je mag ook niet praten.
Ja.
Dus niemand in die...
Ja, dat staat dan ook op je shirt, toch?
Ja, ik mag niet praten, staat er. Gewoon. Dus niemand weet... behalve een paar select groepje achter de schermen. Voor de rest weet niemand wie jij bent, als het goed is. En pas aan dus ook de regisseur ziet pas als het masker afgaat wie er in het pak zit.
Ja.
Ruben weet het ook niet.
Nou ja, Ruben die heeft dus nu gezegd dat hij de naam heeft gezien en dat het weer een seizoen om de vingers bij af te leggen.
Oh ja, oh, dan heeft hij deze
dus
keer...
Dit wordt volgens mij dan de eerste keer dat hij het weet.
Dan weet hij het, ja.
Dat ik dacht van, hij heeft juist ook eerder gezegd dat hij het niet wilde weten.
Ja, maar het zou kunnen dat, want als je erg dicht bij die pakken staat, dan zitten natuurlijk wat luchtgaten in en wat kijkgaten. Het zou kunnen dat hij toch... als
heeft
hij dicht
geroken.
Ja, maar dat hij ziet van...
Dit is zeker Rob Goossens.
Nee, maar dat hij erin kan kijken. Dat hij, oh ja, ik zie het. Dat hij, het heeft geen zin als ik het niet weet. Dat zou kunnen, ja. Maar hij is de enige die zo dicht bij die pakken komt.
Ja.
Ja, het is grappig hoor. Het is echt leuk. binnenkort gaan die opnames weer beginnen van de Masked Singer. Dan weten we of Rob erin komt te zitten. Ik ben heel benieuwd. Zou ik leuk vinden. Kan je een beetje zingen?
Nee. Nee, maar ik heb ik heb wel piano gespeeld, dus ik kan wel maat houden. Dus als ik dan ook I'm Afraid of the Dark mag doen.
Dat is het enige wat je hoeft. Als je mijn maat kan houden, meer hoef je niet te kunnen. Ik ben heel benieuwd, zou leuk zijn. Ja. Nou ja.
En nu weten dus mensen die zich hebben aangemeld voor het publiek, wat ze een beetje te wachten staat.
Ja, ja, het is echt leuk om bij te wonen. Alleen de ultieme ontknoping, die zie je pas op tv.
Ja, als je denkt, ik krijg een voorsprong op de rest van Nederland.
Nee, helaas. Goed, we hopen dat de vraag goed beantwoord is. Als je er ook eentje hebt, je kan hem stellen. @RTLBoulevard@bluecircle.nl. En we hebben ook een Spotify page. Daar kan je ook jouw vraag doorgeven. En dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Ja, we gaan het even hebben over The Ultimatum van Netflix. Want het was een spannende week voor Harry en Meghan. Het gaat niet over die reality-serie, maar over het project wat zij hebben met Netflix. Ze zijn namelijk uit hun Spotify-deal gekikt. Omdat Meghan in principe gewoon een oersaaie podcast heeft gemaakt. Ja. Ja, daar ga je gewoon geen miljoenen meer voor betalen. Dat is echt vreselijk saai. Vreselijk saai. Maar Netflix had ook wel zijn bedenkingen eigenlijk. Hè, over die deal die zij hadden.
Ja, en heel begrijpelijk. En natuurlijk de serie die zij hebben gemaakt, waarin ze weer uit de school klappen over de Windsors. Die heeft het natuurlijk supergoed gedaan. Maar Meghan had ook een kinderserie in voorbereiding. Eigenlijk een beetje gemodelleerd naar Michelle Obama, die ook een kinderserie van Netflix heeft gemaakt. Nou, die serie was al afbesteld. En er waren vraagtekens bij de kwaliteit van de ideeën die Harry en Meghan aandroegen. Om dus uiteindelijk tot $100 miljoen aan Netflix-producties te komen.
Ongelooflijk.
Nou, het eindwoord is er al. Netflix heeft nu namelijk gezegd dat ze de samenwerking voortzetten.
Ja.
En dat ze tevreden zijn over de samenwerking en dat soort dingen. Ja, als ik zo'n verklaring zie, het is ook natuurlijk op schrift. Het is niet dat iemand dat live in een talkshow vertelt.
We waarderen onze samenwerking, zeggen ze.
Ja.
Ja.
Nou, hier zijn 15 communicatiemedewerkers en 30 advocaten mee bezig geweest.
Ja.
Dit is een beetje als een voetbaltrainer te horen krijgt dat het bestuur nog volste vertrouwen in ze heeft.
Ja.
Dan weet je, een week later is het klaar, zeg maar. En in dit geval, kijk, die deal, uiteindelijk, er wordt dus zo'n contract getekend. En binnen dat contract moeten dingen gemaakt worden. Het zou heel goed kunnen dat Netflix helemaal nog geen $100 miljoen heeft overgemaakt. Dat ze hebben gezegd van we zetten dat klaar. En uiteindelijk gaan we jullie betalen voor goede projecten.
Ja.
Maar als er geen goede ideeën komen, dan wordt die 100 miljoen nooit uitgekeerd. En dan hoeft dus Netflix ook niet te zeggen, we stoppen ermee. Want ja, ze hoeven het geld niet uit te keren. En ermee stoppen is natuurlijk pijnlijk voor allebei. Voor Harry en Meghan, omdat het dan de tweede deal is die klapt. Maar voor Netflix, omdat ze een mega deal hebben getekend. En dan eigenlijk nu zouden moeten toegeven, ja, we hebben gewoon een totaal verkeerde inschatting gemaakt.
Maar welke fantastische ideeën heeft de briljante tv-maker Harry gehad dan?
Nou, voor Netflix is hij onder andere met het idee gekomen om Emily in Paris te gaan maken. Nou, dat ken je, dat bestaat al.
Ja.
Maar dan met een man.
Maar gewoon echt dat.
Dat?
Dat was het idee.
Ja.
Maar hebben ze niet gedaan.
Nee,
niet
beleefd afgewezen.
Ja.
Nou, dat hadden we zelf nog wel kunnen verzetten.
Maar je moet wel kijken naar die documentaire die ze hebben gemaakt. Daar werd uiteraard flink naar gekeken. Maar ja, dat kan je maar één keer doen.
Ja.
Dat is natuurlijk niet een format. Dat is gewoon hun verhaal.
Ja.
Ja, en daar krijgen ze flink voor betaald. Nou, dat was interessant. En nu gaan ze dan een programma maken over de Invictus Games. Ja, dat is natuurlijk niet. Dat is geen klapper voor Netflix.
Nee.
Kan je zo voorstellen.
Kijk, dat is wel iets. Netflix kan dat dan weer op marketingbudget afschrijven.
Ja.
Want dat is van, nou ja, maar het gaat natuurlijk over veteranen. Dat is maatschappelijk relevant. Dus dan kun je zeggen van, nou ja, het levert misschien niet op wat je betaalt. Maar het is belangrijk. Dus oké, prima.
Ja.
Maar ja, er is wel een probleem. Want het is niet alleen bij Netflix. Het was ook al bij Spotify. Dat er gewoon geen goede ideeën uitkwamen.
Nee.
Tenminste, ja, het ligt aan je definitie van geen goede ideeën. Want je hebt vast wel gelezen dat Harry dus in gesprek wilde met.
Oh ja. Wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Het
is zo bizar dat je denkt van, nou, ik ga dit even weggooien in mijn hoofd. Want hij wilde met Donald Trump en Vladimir Poetin onder andere het over jeugdtrauma's gaan hebben. En hij had ook gezegd van, ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon de paus uitnodigen.
Ja.
En ja.
Ja, kan wel.
Dat kan.
Ja, kan wel, ja.
Dat kan, ja. En, maar ja, dus bij Spotify wisten ze op een gegeven moment ook eigenlijk niet meer hoe ze moesten kijken als er dan weer zo'n ideetje kwam.
Maar zoals Taylor Swift zei ook, nou, ik kom niet hoor naar je podcast toe. Nou, als het op een gegeven moment op mensen gaan, bedoel, jij bent de grote ster als Meghan en Harry zijnde. Ja, en dan blijkt dat dat toch niet zo is en dat niet iedereen met je meewappert. Ja, dan op een gegeven moment dan is het oké, klaar.
Ja.
Het is echt saai.
Ja. Ik zag gisteren een interviewtje voorbij komen online met de CEO van een bedrijf, United Talent Agency. Die man heet Jeremy Zimmer. Mm. En United Talent Agency is een van de grootste artiestenmanagers van Hollywood. Die hebben onder andere Johnny Depp, Harrison Ford, maar ook Stromae en Oliver Heldens op muziekgebied. Echt heel groot. En ja, die zegt, nou ja, blijkbaar heeft Meghan gewoon geen talent voor audio. En we kunnen ons afvragen of ze überhaupt talent heeft waarvan we dachten dat ze het had. Ja, dodelijk natuurlijk.
Dodelijk, hè, dodelijk. Nou goed, ze blijven voorlopig bij Netflix, dus we zijn benieuwd wat ze gaan maken. We hebben een weekje overgeslagen. Het is tijd om de balans op te maken qua kijkcijfers.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
Ja, 2 weken geleden voorspelden we de college tour met Caroline van der Plas. Ik zei toen 412. Rob, jij zei 560. Jij bent echt in vorm de laatste weken qua kijkcijfers. Want het waren er 565.000. Dat is knap hoor. Dan zit je er echt maar 5.000 vanaf. Heb je het gezien?
Ja.
Het was wel... Ja. Het is dan... Ik hoop op een nieuw seizoen met grotere gasten.
Grotere gasten en het hele experimentje met dan in die uitzending Benny Joling met haar laten debatteren. Nee, het is college tour.
Ja.
Als je zoiets gaat doen, doe dan echt je best. Ga die universiteiten langs en zorg ervoor dat je gewoon weet van oké, wie zijn de beste debaters en zet er dan gewoon iemand neer van wie heel Nederland geen idee heeft wie het is, maar die gewoon echt een betere sparring partner, zeg maar, is voor de gast dan Twan Huis zelf.
Ja.
Dan dat is een vernieuwing van het format die klopt bij College Tour. Maar ja, Benny Joling had daar niks te zoeken.
Stick to the plan moeten ze gewoon. Het is een goed format en daar moeten ze gewoon... Het is een simpel, duidelijk format.
Ja, en er was ook wat kritiek en die snap ik helemaal. Omdat je dan hem uitnodigt, maar wel later gaat knippen, dan verknip je zijn betoog. Dus je weet als kijker ook weer niet of je nou zijn hele verhaal wel hebt. Dus ja, het programma is eigenlijk niet gemaakt voor zo'n debat. Of je moet gewoon zeggen van oké, we doen dat 10 minuten. En die 10 minuten, nou ja, dan weten we gewoon van tevoren, daar kunnen we niet in knippen. Dan moeten we de rest misschien wat strakker houden. Ja. Maar nee, dit was echt het was echt een slechte uitzending.
Ja.
Die met de Mercedes topman was een betere uitzending. Terwijl daar natuurlijk geen hond naar heeft gekeken.
Nee, dat was een goede show. Goed, we gaan nu voorspellen De Prins met het Witte Haar. Zondag om 9:30 te zien bij SBS 6. Nou, dat vind ik lastig hoor, want nieuw programma, we hebben het net al even over
gehad. Ook een moeilijke zender met de presentator die nou niet echt bulkt van de hits.
Nee. Ik ga voor 412.
Dat vind ik eigenlijk nog wel veel.
Ja?
Ja.
Ja,
ik ga daaronder zitten. Mm. Want ik denk wel, mensen die zien het voorbij komen. Het is een idee. De formule is vrij makkelijk te begrijpen.
Yeah.
Maar ik denk dat er 330.000 mensen naar gaan kijken.
Even te kijken wat voor weer het wordt. Ja, het is bewolkt. Mm. Ja, ik ben benieuwd. Ik blijf bij 412.
En ik moet zeggen, als het die 330 is, dan zou het nog kunnen groeien. Ik vind dat ook eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar het is gewoon lastig.
Ja.
Dus nou dat.
Wat toch even kijken.
Ja.
Okay. Het is gedoe in talkshowland bij Op1. Want BNNVARA stopt ermee. Matthijs van Nieuwkerk is in gesprek zeer waarschijnlijk over een nieuwe talkshow. Weet jij Rob? En Marcel en Gijs, die zijn ook nog hard bezig. En die mogen door. Laten we gewoon alle talkshows even doornemen.
Ja.
Op1. Biennavara is weg. Jij hebt dat een, hoe noem je dat nou? Een coma-patiënt genoemd, ja. Het hele programma. Pardoes gingen nog wel aardig scoren. Hè? Met het gedoe in Rusland hebben ze een extra uitzending gemaakt. Dat scoorde 800 plus ja. duizend kijkers.
Ja, en deze week gaat het ook wel oké.
Okay. Is het een coma-patiënt of is het...
Het is een fles cola die al 3 maanden in de koelkast staat. Waar de prik totaal vanaf is.
Wat ik niet zo goed snap is dat Bert Huisjes heeft gezegd in zijn verklaring. Naar aanleiding van het hele gedoe met Biennavara. Van ja, we weet nog niet zeker of we doorgaan in 2024. Ja. Nou, dan zou ik ook als redactie denken, nou, dan ga ik misschien even een deurtje verder kijken, want ik moet wel werk hebben in 2024. Ja. Dat is al een soort teken aan de wand, toch?
Ja, nee, en contractueel klopt het natuurlijk, want er is natuurlijk gewoon een contract tot het einde van het jaar. Als je eerder zou stoppen, dan wordt dat heel duur. Dus ja. dat zal niet gebeuren. Maar ja, dat je nu al zoiets hebt van, ja, ik weet het niet. Ja, als zelfs de penvoerder het eigenlijk ook blijkbaar niet zo heel veel meer kan schelen of nou doorgaat, trek dan alsjeblieft de stekker eruit. Ik bedoel, je maakt televisie voor de kijker. Het is niet dat de kijker, dat je de kijker een gunst verleent of zoiets dergelijks. Als je zelf het al aan jezelf niet meer kunt verkopen, stop er dan mee. Ja.
Nadia, die talkshow is afgelopen. Ik liep gisteren door de gangen van ons complex waar wij uitzendingen hebben. Daar stond het hele decor van Nadia opgestapeld om opgeslagen te worden.
Opgeslagen? Dat weet je zeker?
Dat denk ik in ieder geval. Ja, het wordt niet meteen door de jouw bekende shredder gehaald, ja,
niet,
denk ik.
Niet meteen, maar ik denk wel dat het bij een deur wordt gezet zodat het ook makkelijk afgevoerd kan worden.
Nadia 2023 stond erop. Ja. Ja, het stond, leek mij niet klaarstaan om weer opgebouwd te worden in ieder geval. Het zat helemaal ingewikkeld in plastic.
Ja. Nee, ja. Maar goed, dat is op zich hoe het gaat natuurlijk.
Ja, sla je even op een paar jaar.
Ja, maar Nadia heeft het zwaar gehad. En ze heeft het zelf prima gedaan. Dus op haar zal dit echt niet afstralen. Maar het is heel moeilijk gebleken om hier wat van te maken. Hm. Omdat je elke avond een ander onderwerp hebt. En het hele idee van talkshows en waarom je zo verschillend onderwerp hebt, is omdat je weet dat de kijker niet met elk onderwerp per se wat heeft. Dus dan hoop je dat hij zoiets heeft, nou, dit onderwerp wat minder, maar het volgende vind ik wel weer interessant.
Maar ja, Wilfred heeft dat ook gezegd, hè, bij Rensen natuurlijk, die zei, ja, wij zijn een soort TikTok bijna, met zo verschrikkelijk veel onderwerpen en daar is bijna geen tijd om je te vervelen. Ja, dan is Nadia natuurlijk totaal tegenovergesteld met maar één onderwerp. Dat is juist geen TikTok.
En het enige wat je dan nog hebt, is de maatschappelijke relevantie van echt een onderwerp pakken en alle facetten daarin meenemen. En dan een onderwerp natuurlijk dat heel herkenbaar is voor, nou, laten we dan hopen, een grotere groep mensen. Maar dan zou je wel verwachten dat er veel over wordt nagepraat. En dat merk ik ook niet. Nee. Dus de NPO zegt, we zijn nu niet op zoek naar een vervanger. Maar ja, als het niet zijn, dan zou het wel moeten zijn.
Ja. Marcel en Gijs, die zitten in de laatste week. Maar Paul Reumer heeft al gezegd, ze zijn welkom voor nog een seizoentje of nog een verlenging. Dat gaat ook wel gebeuren, natuurlijk, toch? Maar dat doen we best wel oké, toch?
Ja, het is dus een heel slecht programma. Maar je hebt wel, als je gekeken hebt, zoiets van, oké, ik zat thuis op de bank en ik heb toch wat meegemaakt.
Ja, ik heb elke keer toch weer, of ik zag het live te kijken, of ik heb nog even een stukje teruggekeken. Ik was toch elke keer geïnteresseerd op een of andere manier. Dat is toch wel weer knap of zo. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe dat is als zometeen echt gewoon in een nieuwsrijke... als alles weer begint. Of je dan ook zo'n super slow
programma...
Wat eigenlijk gewoon flauwkul is.
Ja, maar moet je dat überhaupt proberen? Want je zou ook kunnen zeggen, kijk, een televisiekerk, of als je binnenkomt, dan heb je links meteen een veldje met talkshows.
Ja.
Maar dan rechts heb je een veel groter veld. Dat zijn zomervervangers van talkshows.
Ja.
Er zijn zoveel zomervervangers die gewoon totaal mislukt zijn.
Ja.
En ik kan er eigenlijk maar één verzinnen die het goed heeft gedaan. Dat is destijds Bo geweest toen hij Humberto verving.
Met Marieke.
En, precies, en toen hij nog geen eigen talkshow had. En dat was lekker. Dat was inderdaad een zomerse variant van... Ja, dit is de eerste waarvan je denkt van, nou, jammer dat vandaag een site van de buis is. Maar er is in ieder geval iets leuks voor in de plaats gekomen.
Ja, ja, ja.
En Johan wordt wat ouder. Ze maken zich daar bij Talpa echt wel zorgen over. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we Johan een beetje zijn rust kunnen geven. Dat we hem niet opbranden. Ja, hier is de sleutel. je kunt ook, als je bij wijze van spreken in november erachter komt dat Johan echt even zijn rust moet pakken, ja, dan rij je Mars en Gijs naar binnen, toet toet boing boing. En in januari is Johan weer opgeladen.
Ja, ja, ja,
dus
ja.
Het is, ik denk niet dat ik het zou bestellen als volwaardige talkshow. Maar als je die tandem van Vandaag Inside en Marcel van Gijs kunt inzetten, ja, dan is dat een zender als SBS6 heel veel geld waard.
Ja. Even Jinek is met Zomerstop. Nou, die heeft het leuk gedaan de laatste week van haar laatste week kunnen eigenlijk van.
Ja, want die zal met een goed humeur haar zwangerschapsverlof ingaan. Ja.
Gaat zij? Want nu gaat ze bevallen. Nou, hartstikke fijn. En dan uiteindelijk is het einde van het jaar. Daar moet er bijgetekend worden. Denk je dat het bij RTL gaat gebeuren of misschien wel dat ze bij de NPO toch een beetje aan haar zitten te trekken?
Ja, voor RTL zou het natuurlijk heel belangrijk zijn dat ze, of is het heel belangrijk dat ze bijtekent. Ik heb daar een slecht gevoel over.
Ja?
Ik heb eerder wel eens gezegd in de Boulevard-uitzending van ja, natuurlijk tekent ze bij. Maar ja, met nog een kind erbij, dat late slot is gewoon pittig. Nee, en als je dan nu ziet dat de NPO echt op zoek is naar iets om het 7 uur slot opnieuw in te vullen.
Ja.
Ja, als Eva zegt van ja jongens, oké, dat ik wat minder ga verdienen vind ik niet leuk, maar mag ik dan 7 uur hebben? Ja, dat natuurlijk gaat de NPO dat mogelijk maken.
Ja, en zij is nog jong, hè, en nog vol ambitie. Dus ik bedoel, misschien vindt ze dat inderdaad wel. Kijk, bij RTL ga je het 7 uur slot niet krijgen. Dat bestaat bij ons niet, want daar zit Boulevard.
Daar zitten wij, ja.
Nou, dan krijg je dat niet. Dus
dan gaan we vechten.
Ja, dus als zij zegt van ja, ik vind een talkshow om 7 uur is een iets andere dynamiek om te maken. En ik vind dat leuk om te maken. Dan kan ik me voorstellen dat zij vanuit haar eigen ambitie dat graag zou willen doen.
Ja.
Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel fijn dat zij nu op die late avond zo goed heeft gescoord. Dat kan ook wel weer heel veel zelfvertrouwen geven. En dat ze denkt, nou, ik plak daar sowieso nog even 2 jaar aan vast.
Ja,
want dat is ook wel, dat voelde wel goed.
Ja.
Ik kan het nog.
Ja, nou, en ik heb natuurlijk ook eerder gezegd, ik zou als ik haar was in ieder geval, en dus ook RTL, in ieder geval nog tot de zomer doorgaan. Dat je niet dan ineens weg bent, want dat is ook weer gek. Maar ja, er is genoeg om te overpeinzen. En dat is het tijdstip. De kans om dan inderdaad naar 7 uur te gaan, die je bij RTL gewoon niet gaat krijgen. En ook, we voelen toch ook een beetje dat ze zich niet helemaal comfortabel voelt in, laten we het zo zeggen, het commerciële discours. Dat je als je bij RTL zit, dat je ook af en toe een interviewtje aan Boulevard moet geven. Dat er ook in Boulevard over je gepraat wordt. Dat zijn allemaal dingen. Ja, ze zal er niet slecht van slapen, maar per se leuk vindt ze het niet. En wat dat betreft wordt de wereld voor haar wel een stuk relaxter op het moment dat ze gewoon lekker bij de NPO weer zou zitten.
Ja. Als er maar plek is bij de NPO om 7 uur. Want jij, Rob, hebt het grote vermoeden dat Matthijs van Nieuwkerk daar wel oren naar heeft. Hè?
Ja, dat is. Ik heb afgelopen week met wat mensen gesproken. En op een gegeven moment zei een tweede tegen me van, nou, hoor jij ook dingen over Matthijs van Nieuwkerk? En nou ja, toen zei ik van, nou, ik hoor vooral dat hij heel rustig het onderzoek aan het afwachten is. En maar hij schijnt er dus eigenlijk al wel weer een beetje zin in te krijgen om televisie te gaan maken. Nou, weet je, ik heb hem niet gesproken, dus ik gebruik het woord schijnt. Maar we weten ook, hij heeft met Jan Slachter gedineerd. Nou, dat doet hij vast ook omdat het gezellig is. Maar als je geen televisieambitie meer hebt, dan ik weet niet of je die afspraak had gemaakt. Ja, en Matthijs kan heel veel. Maar ja, waar hij natuurlijk het beste in is geweest, is in het maken van een talkshow. Die, ja, hoe moet je het zeggen, legacy, die is nu toch een beetje afgebrokkeld door het schandaal nadat hij is gestopt naar buiten kwam. En ja, Mark Overmars heeft als voetbaldirecteur laten zien dat als je bij een andere club hetzelfde laat zien als bij je vorige club, dat dan alles wat er is misgegaan best wel snel vergeten kan worden.
Ja, maar het is wel een risico. Want DWDD is natuurlijk een legendarisch programma. Daar kijken mensen nog steeds toch wel met veel plezier op terug. Als kijker zijnde. Ja, en als je dan weer een soort gelijk programma gaat maken op hetzelfde tijdstip. Dat is wel. Het kan natuurlijk ook heel erg tegenvallen ineens.
Ja, maar bij hem niet. En waarom niet? Hij heeft natuurlijk 16 jaar lang dat programma gemaakt en ook vers weten te houden. Als iemand precies aanvoelt wat je moet doen om dingen die misschien niet meer bij deze tijd kloppen eruit te halen en nieuwe dingen erin te stoppen, dan is het Matthijs.
Ja, maar dus, die club is wel uit elkaar gevallen natuurlijk, waar hij die talkshows mee maakte. Dat komt niet meer bij elkaar. Dus het is wel...
Ja, maar hij heeft wel weer een nieuw clubje van mensen om zich heen verzameld.
Ja,
de
zeker.
Mensen met wie hij ook Matthijs gaat doormaken.
Chansons heeft hij een paar goede mensen die, met wie hij graag werkt. Ja.
Dus wat dat betreft, hoe de kernclub eruit zou zien, dat laat zich wel uittekenen. En als je een beetje normaal met de rest van de mensen omgaat, freelancers zijn er in Hilversum natuurlijk te over beschikbaar.
Dat zou wat zijn, hè. Matthijs van Nieuwkerk weer terug op met een talkshow.
Ja, ja.
Ja, spannend.
Ik hoop dat echt. Maar sowieso, kijk, dat hij gaat terugkomen, daar durf ik wel 10 hele dure flessen wijn op in te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat Talpa zoiets heeft. Ja, wij weten niet meer wat we met Rob Kems moeten. We weten eigenlijk maar één formule waarin we Rob Kems kunnen laten bloeien. En dat is door hem met Matthijs naar Frankrijk te sturen. Dus Matthijs, kom naar ons. Maar alleen al het idee dat Matthijs van Nieuwkerk op televisie is en dat het zo'n blauw zesje in de linkerbovenhoek ziet.
Ja, dat is gek,
ik vind dat een heel raar idee.
En dat is ook weer gevaarlijk voor hem. Want hij is natuurlijk ook, als je gaat revancheren, dan wil je dat eigenlijk doen waar je kijker ook zat.
Ja, dan wil je niet als kijker orgossie voelen.
Hij is gevlucht. Nee, je moet wel daar zitten. En ik denk ook dat hij is nu goed contact kennelijk met Omroep Max.
Ja.
Nou ja, dat moet dan toch wel 1-1-2 worden, denk ik zo.
Dat lijkt me. Ja, en ik ben dus heel blij om te zien dat hij gewoon echt het hele pad bewandelt. En niet omdat het allemaal moet van, het onderzoek even afwachten.
Nee.
Hij begrijpt van, oké, maar we moeten echt dat onderzoek
afwachten. Hij lijkt
echt
geïnteresseerd in de uitkomst en wil daar zelf aan werken. Tenminste, zo lijkt het.
En Alexander Klupping is bij hem langs geweest. Die heeft in de podcast Communicators verteld dat hij het gevoel heeft dat Matthijs er echt van geleerd heeft en ook rustiger is geworden als mens. Ja, hij kan gewoon aan een tweede televisiejeugd beginnen. En volgens mij zouden wij dat allebei van harte toejuichen.
Absoluut, zeker weten. We hebben het altijd al gezegd dat hij voornamelijk zichzelf heeft gecanceld. En dat van ons echt niet had gehoeven. Maar het is goed dat hij wel dat onderzoek afwacht en dat hij daarvan leert.
Ja.
Dat lijkt mij ontzettend verstandig. Nou, amen. strik erom. Dit was hem. Podcast van deze week. Als je hem leuk vond, vergeet alsjeblieft niet te abonneren via bijvoorbeeld Spotify. Daar worden we ontzettend blij van. Dan luister je elke week deze podcast zonder moeite. Dank Rob. Tot volgende week.
Ook bedankt.
Volgende week laatste, hè?
De laatste van het seizoen.
Tot dan.